Dus Centraal 106.7, de redactie heeft een verrassingsgast in de studio. Welkom Joris.
Goedemiddag.
Even je microfoons luider stellen.
Ja, daar zal ik nog eens iets moeten zeggen waarschijnlijk.
Ja. Dat moet niet, maar wel, die muziek, wat was dat?
Het is een compositie van Jean-Pierre, een Haïtien die ook in Port-au-Prince was op het moment van de aardbeving. Componist en producer. En die heeft eigenlijk dit stuk gecomponeerd naar aanleiding van de aardbeving. Noemt Haiti levé campé, wat in het Engels of in het Nederlands zoveel wil zeggen als Haiti staat teruggericht. Wel vrij toepasselijk. En er was een stukje voor de zeer aandachtige luisteraar van Radio Centraal. Er was een stukje in het midden dat er zo een aantal stemmetjes, een aantal stemmen, nogal efemeer geluid maken. En dat is eigenlijk het moment dat dat was wat dat de componist zelf hoorde op het moment van die aardbeving. Dus. Het interessante is ook dat het een compositie is, een Haïtiaanse compositie, maar het is wel volledig gebracht door het Dominican Republic Symphonic Orchestra. Dus eigenlijk ook een beetje een culturele uitwisseling. Dus het is wel.
De Dominicaanse Republiek heeft een symfonisch orkest, maar Haiti waarschijnlijk niet. Of,
Als dat er al was, dan zal die.
Er is nog 100 punten.
Er weinig materiaal
meer.
Ja. Goed. Je bent hier speciaal om ons drie interviews te laten horen.
Ja, in samenwerking met de VPRO, gedeeltelijk toch. Er zijn twee interviews samen met onze collega van VPRO Buitenland gemaakt heb. Dat is onder andere een interview met Colette Lespinasse. Zij is een dame uit de civiel maatschappij uit Middenveld is bezig met een groep d'appui au rapatrié réfugié, een organisatie die eigenlijk de vluchtelingen en de gerapatrieerden uit de Dominicaanse Republiek, die vooral rond de grensgebieden werkt, maar momenteel ook heel erg bezig is met de hulpverlening in de kampen.
Zijn de Haïtiaanse vluchtelingen die in de Dominicaanse zitten?
Ja, maar het is wel een organisatie die. Het gaat over. Dus de GAR, de organisatie zelf, bestaat al veel langer dan de aardbeving. En die is eigenlijk niet per se gericht op die aardbeving. Maar zowat elke organisatie die dat al actief was in Port-au-Prince, is wel op een of andere manier bezig met een soort van hulp te bieden. Omdat het. Ja, de overheid schiet nog altijd schromelijk tekort. En zij zijn daar met een aantal dingen bezig. En Colette Lespinasse is eigenlijk de enige dame die vanuit de civiele maatschappij komt, die er ook in geslaagd is om op de donorconferentie van 31 maart in New York te geraken. Ze heeft daar heel veel omwegen voor moeten begaan. Maar ze is er uiteindelijk wel geraakt. En ze vertelt eigenlijk welk geloof dat ze zelf in die conferentie heeft, wat dat ze daar precies verteld heeft.
Dus was de enige Haïtiaan of Haïtiaanse die niet van dan de regering en zo was, die daar op die conferentie geweest is?
En dat is heel opvallend in de drie interviews die ik hier heb klaarstaan, is dat zijn mensen uit verschillende achtergronden, totaal verschillende achtergronden. Maar die zeggen alle drie kraak hetzelfde over de participatie. Het plan dat de regering klaar heeft, wordt niet gedragen door de bevolking.
Wat is haar achtergrond?
Van Colette Lespinasse, hij is journalist en ook. Heeft onder andere in de tijd van de Duvaliers nog bij Radio Soleil gewerkt. Dat in de tijd een radiostation was dat heel hard militeerde tegen Duvalier. Dus een van de enige persorganen die eigenlijk het woord nog altijd durven opnemen. Ja. En ja, er uiteindelijk ook wel in geslaagd zijn om heel de beweging die dan naar het verwijderen van Duvalier in 1986 net daartoe heeft geleid. Het is een bijzondere, interessante, kranige dame die ook wel vooral met haar beide voeten op de grond staat. En dat is wat zo interessant is.
En heeft ze daarbij gegaan bij die organisatie of heeft ze die helpen oprichten? Of?
Ze heeft die zelf mee opgericht.
Ah, ja. Dus hoe lang bestaan ze al?
Ik weet dat ze
nog van
een
tijd,
jaar of tien, denk dat ze een jaar of tien bestaan, maar ik durf niet echt een datum te plakken. Ja. Zullen we eens luisteren?
Ja, oké, de schuif staat open.
Ja.
Dus Colette Lespinasse.
Colette Lespinasse.
Wat was uw verwachting toen u terugkwam van die donorconferentie? In New York was die, hè? Van die donorconferentie in New York. Wat was uw verwachting? Had u hoop?
On s'était rendu compte que la population haïtienne n'a pas été consultée dans la préparation de cette conférence. J'espérais que par ma voix et faire comprendre aux bailleurs de fonds et toutes les autres instances qui disent être intéressées par la reconstruction d'Haïti sur la nécessité de laisser aux Haïtiens un peu de temps pour qu'ils puissent se concerter entre eux et préparer vraiment un plan qui reflète effectivement les besoins et les revendications de l'ensemble de la population haïtienne. C'était pour cela, moi, que j'ai décidé de participer pour faire entendre un autre son de cloche.
Ja, ze zegt dus dat ze vooral er naartoe is kunnen gaan omdat ze merkte dat er was totaal geen deelname van de Haïtiaanse civiele maatschappij in de voorbereiding van het reconstructieplan van de overheid. En dat is de reden dat ze daar eigenlijk naartoe gegaan is, om de donoren te laten begrijpen dat ook de Haïtianen wel degelijk een stem hebben. En dat zij ook iets meer tijd nodig hebben om onderling hun eisen duidelijk te maken en hun noden na de aardbeving om die in de kijker te zetten.
En werd er naar u geluisterd als vertegenwoordiger van de civiele society, hoe noem je dat, het maatschappelijk middenvlak?
Bon, on a sûrement entendu ce que j'ai dit et le texte que j'ai présenté a fait le tour du monde, mais je ne suis pas sûre que ces paroles ont été prises en considération. Puisque par la suite, on va voir que tous les acteurs impliqués dans ce processus, que ce soit les acteurs internationaux ou le gouvernement, ils continuent sur la même lancée, c'est-à-dire d'ignorer la participation et la demande de participation de différentes catégories de la population haïtienne.
Ja, dus ze zegt van ja, kijk, ze hebben mij zeker gehoord daar. Hè. De tekst die daar is voorgelezen geweest, heeft de ronde van de wereld gedaan. Dus die is zeker genoeg verspreid geweest. Maar de vraag is vooral van wat zijn de gevolgen daar nu van? En dan merkt ze dat er dat eigenlijk dezelfde dynamiek als die ervoor gebruikt gehanteerd werd, dat die nu ook nog doorgaat. Dus dat men eigenlijk gewoon doet waar men zin in heeft in New York.
Voor mij als buitenstaander vind ik het ook heel vreemd dat u eigenlijk hier naar de regering zou kunnen stappen om de hoek bij wijze van spreken. Dat u helemaal naar New York moet reizen om uw stem te laten horen als mens uit het maatschappelijk of vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenvlak.
Le gouvernement haïtien n'a pas fait d'effort pour vraiment se concerter avec sa population et pour mobiliser la population derrière cette proposition de plan. Ensuite, même pour aller à New York, il y a eu beaucoup de tergiversations pour empêcher ma participation. J'ai eu des témoignages en ce sens. Je suis arrivée le matin même de la conférence. Et si on regarde les personnes qui ont eu le privilège de participer à cette conférence, elles ont été triées sur le volet. Donc on sent que dans le cercle du président, on essaie d'avoir des gens qui soient sur la même longueur d'onde avec eux. Donc ils veulent éviter tous les gens qui pourraient être en désaccord avec ce qui est en train d'être fait ou bien qui pourraient dire, avoir un discours un peu qui va un peu à contresens. Donc c'est ça un peu. On a déjà les plans préparés et on veut seulement faire de grands shows pour les présenter, mais sans vraiment tenir compte des vrais besoins de la population haïtienne.
Ja, ze zegt eigenlijk dat de Haïtiaanse overheid totaal geen moeite gedaan heeft om de lokale Haïtianen mee te laten deelnemen aan de reconstructieplannen. En dat ze zelfs voor haar vertrek, dat haar bemoeilijkt is geweest om ginder in New York te geraken. En dat ze uiteindelijk pas de ochtend zelf is kunnen arriveren op de dag van de conferentie zelf. Dus ze analyseert het alsof het plan is eigenlijk al klaar, het was al klaar. En het is enkel die grote lijnen die daarin zaten, daar viel eigenlijk zelfs niet meer over te discussiëren. Het ging over een preselectie van genodigde mensen die nauw bij de president betrokken zijn.
Ja, dat zie je ook weer spiegeld in die commissie waar 10 leden van Haïtiaanse afkomst in zitten. Het zijn eigenlijk allemaal politici, hè? Iemand uit de zakenwereld en nog iemand van de vakbonden, maar verder zijn het allemaal politici. Die commissie heeft 10 leden, Haïtianen, 10 leden internationaal. Bill Clinton is de voorzitter. Wat vertrouwt ze dan? Die commissie moet dat plan uit gaan voeren. Heeft ze enig vertrouwen? Hebt u enig vertrouwen in die commissie die op dit moment vergadert in de Dominicaanse Republiek?
Non, moi je n'ai aucune confiance dans la CIRH et je ne pense pas non plus que la CIRH va pouvoir faire quelque chose pour Haïti. Comme je l'ai dit dans mon texte à New York, on ne peut pas construire un pays sans son peuple, sans sa population. C'est d'abord les ressources humaines d'un pays qui peuvent construire ce pays-là. On peut recevoir l'appui des partenaires, des pays amis, etc. Mais on ne peut jamais remplacer un peuple. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est dépouiller le peuple haïtien de sa souveraineté, de son droit de décider de son futur, son droit de participer dans ce qui concerne son pays. Donc on est en train de faire de grandes conférences. Je ne sais pas, c'est peut-être la troisième ou la quatrième conférence. Tout le monde fait des conférences sur Haïti. Mais personne ne donne au peuple haïtien la possibilité de faire sa propre conférence pour se parler entre eux et aussi décider de ce qu'on veut. Donc pour moi, ces choses n'ont aucun avenir. On va dépenser beaucoup d'argent, bien sûr, et je regrette qu'encore une fois, des peuples du monde entier vont donner de l'argent, vont dépenser de l'argent. On peut faire peut-être de grandes œuvres, des routes, mais ce sont des choses qui ne vont pas durer si le peuple n'assume pas et ce plan.
Nee, ze heeft er absoluut geen enkel vertrouwen in wat er daar in de Dominicaanse Republiek gaat gebeuren. Ze zegt, net zoals ze in New York gezegd heeft, je kan geen land opbouwen zonder haar bevolking. Je kan wel steun aanvaarden van landen, vrienden, diplomatiek, landen die diplomatiek dicht bij Haïti staan. Maar je kan de Haïtianen niet hun participatie, hun recht op zelfbeslissing, kan je niet afnemen. En ja, je merkt dat het volk zich niet kan uitdrukken. Dat ze eigenlijk geen enkele bijdrage kan doen aan die plannen. En ze ziet dan ook geen enkele toekomst voor die CRH. Het is wel van oordeel dat er een aantal grote wegen kunnen gebouwd worden en dergelijke meer. Maar benadruk toch dat het is belangrijk dat die bevolking, dat die daarbij betrokken wordt.
Maar ja, nou denken wij in het Westen van, kijk, 10 miljard dollar wordt allemaal onder het toeziend oog van Clinton daar in die wederopbouw gestopt. Wordt daar onder toeziend oog van Clinton in die wederopbouw gestopt. Dus dat komt wel goed, dat denken wij.
Bon, ça c'est une grande erreur parce qu'on pense qu'on va pouvoir tout faire avec de l'argent. L'argent ne résout pas tous les problèmes, surtout les problèmes de développement. Si l'argent pouvait résoudre tous les problèmes, ça fait longtemps qu'on est en train de mettre de l'argent en Haïti, donc on aurait déjà résolu les problèmes d'éducation, les problèmes de santé, les problèmes d'environnement, etc. L'argent ne résout pas tous les problèmes. D'abord, les ressources humaines, la matière humaine, c'est d'abord, à mon avis, dans tout processus de développement le plus important. Et si vous mettez tout ça de côté, vous pensez pouvoir faire vous-même, vous échouez à la base.
Nee, het is dus een grote vergissing om te denken dat 10 miljard dollar op zich de problemen zou kunnen gaan oplossen. Omdat ze zegt van ja, kijk, geld op zich wil niet zeggen dat dat ook besteed wordt aan ontwikkeling. Als dat wel zo was, dan waren de problemen in Haiti al lang opgelost. Want het land heeft al heel veel geld ontvangen. Maar er zijn nog altijd enorme problemen met gezondheidszorg, met onderwijs, met het milieu. Als het zo was dat het geld dat zou kunnen oplossen, dan waren die al lang opgelost. Dus het is vooral de mensen die erachter staan die het moeten gaan oplossen. En die zijn nu net erbuiten gesteld.
Ensuite, la plupart des acteurs qui sont dans cette commission, la CIRH, ce sont des gens qui ont fait déjà des expériences négatives. Et par rapport à Haïti, Clinton, durant son mandat comme président des États-Unis, il a eu à prendre des décisions sur le plan politique, sur le plan économique, qui ont eu de graves répercussions sur l'économie haïtienne. Ces gens ne sont pas prêts à renoncer à leur vision d'Haïti. Donc ils ont des manières de voir, de penser d'Haïti qui n'ont pas changé vraiment. Donc ils sont en train de penser à Haïti avec la même orientation. Et ça, pour nous, nous disons qu'il faut des ruptures dans la manière de voir la réalité haïtienne, dans la manière de faire, dans la manière d'approcher Haïti. Mais ce sont les mêmes acteurs avec les mêmes visions, donc il faut encore refaire les mêmes erreurs.
Ja, er zitten trouwens in die CRH, in de internationale commissie, zitten er een aantal heel slechte voorbeelden. Ze citeert bijvoorbeeld Clinton, die toch op politiek en op economisch niveau heel veel invloed heeft gehad in wat hier in Haiti is gebeurd.
In de jaren negentig.
Wat je merkt is dat men stapt niet af van die visie die intussen fout is gebleken. Hè? Dus ze werkt niet, die visie, maar ze stappen er niet van af. Men draagt nog altijd dezelfde bril, men heeft nog altijd dezelfde visie op ontwikkeling. En wat er vooral vanuit de Haïtiaanse civiele maatschappij, vanuit het middenveld geëist wordt, is dat men breekt met de manier waarop het in het verleden is aangepakt. En dat gebeurt totaal niet.
Maar dat zijn allemaal... Ik begrijp het, de participatie van de groep uit de samenleving. Maar er moet gewoon opgeruimd worden. 4 maanden later ligt het puin nog op straat en wonen de mensen in tenten.
Bon, pour pouvoir le faire, on doit avoir des gens qui soient attentifs aux problèmes de la population. C'est un travail énorme à faire, mais ce n'est pas un travail impossible à faire, parce qu'on a beaucoup de bras. On a beaucoup de jeunes qui peuvent travailler, qui attendent de pouvoir travailler. Mais si on a un gouvernement qui méprise complètement sa population, il ne faut jamais trouver les mécanismes, les moyens pour le faire. Donc moi, je crois qu'on doit commencer à travailler avec la population en se penchant sur ses problèmes. Les problèmes, par exemple, de logement qu'il y a actuellement avec cette saison pluvieuse. Les problèmes des enfants qui doivent aller à l'école, le problème de l'alimentation, de la sécurité alimentaire, de l'alimentation de la population. Il y a des gens qui crèvent de faim. Si on se penche vraiment sur les besoins réels de la population et on travaille avec les différents secteurs de la population, avec bien sûr l'appui d'organisations internationales qui en ont moyen, je suis sûre, avec moins d'argent, peut-être qu'on a annoncé, on peut faire de grandes choses. Mais le chemin qu'on a pris maintenant, c'est avec les grands experts qu'on veut travailler en ignorant complètement la population. On va gaspiller de l'argent, bien sûr, mais on ne va pas faire grand-chose.
Ja, ze zegt dus dat er vooral mensen nodig zijn die alert zijn voor de problemen van de bevolking. En dat je merkt dat er eigenlijk heel veel jongeren zijn en heel veel arbeidskrachten, heel veel handen in Haiti, die totaal onderbenut blijven. En dat toont eigenlijk aan dat er een totaal misprijzen is voor die bevolking. Dus wat nodig is dat je moet kijken naar de huidige problemen van de bevolking en ze haalt daar opnieuw aan het logement, mensen die nog altijd in tentenkampen wonen, kinderen die nog altijd niet naar school kunnen gaan, voeding, ze heeft het daarover de voedselveiligheid. En het zijn die werkelijke noden die moeten aangepakt worden door verschillende sectoren uit de samenleving. En ze is van oordeel dat ik eigenlijk met veel minder geld veel meer zou kunnen doen. Want die internationale experten die kosten allemaal wel verschrikkelijk veel geld. Maar hoe Haïtiaans zijn die? Wat kunnen zij doen voor dit land?
Voilà, Joris. Colette Lespinas.
Ja.
Niet contente, madame?
Ja, niet contente met hem, maar ze heeft eigenlijk vooral een ze draagt de stem uit die heel veel Haïtianen niet kunnen naar buiten brengen, denk ik. En dat is zo wat ik momenteel ook als een van mijn belangrijkste taken zie, is van ervoor te zorgen dat de Haïtianen zelf ook wel, die effectief ook wel kunnen nadenken. Het is niet omdat dat mensen zijn die nauwelijks naar de school kunnen gaan en dergelijke meer, dat wil zeggen dat die dan maar allemaal idioten zijn. Mm-hmm. En het is schandelijk de manier waarop dat zowel de lokale overheid als de internationale gemeenschap daar smalend over doet en die gewoon de hele tijd links laat liggen. Dus ja, het is zeker en vast niet tevreden, Colette Lespinas. Maar aan de andere kant brengt zijn stem naar buiten. Die service trouwens ook nog zal bevestigd worden. Het is de situatie in Port-au-Prince is meer dan 5 maanden na de aardbeving nog altijd rampzalig. Het is, de alle grote pleinen van de stad zijn nog altijd vluchtelingenkampen. Met dat verschil dat de zon heeft daar maanden op die tentzeilen zitten bakken. Ja, en als het nu regent, dan regent het daar gewoon los door. Mm-hmm. Mensen staan recht in de tent, staan in plassen. En wat doet de overheid? Soms worden die mensen weggejaagd.
De laatste keer dat Haïti hier in het nieuws, als ik me kan herinneren, was inderdaad dat ze dan een kritische situatie ging ontstaan, omdat de mensen geen dak boven hun hoofd hadden en dat regenseizoen ging beginnen. Maar dat is al, dacht ik al, een maand of twee geleden.
Zoiets toch nog tot hier in het nieuws geraakt, ja, maar kort, het is gewoon een constante crisissituatie. Ja. En dat is het straffen van heel de zaak. Meer dan 5 maanden na de aardbeving. Met heel veel geld dat beloofd is. Er is een groot verschil tussen beloven natuurlijk en geld dat effectief gestort wordt. Ja. Er is nauwelijks geld gestort. Ja. Tot op dit moment. Maar ja, je kan niet anders dan constateren dat er de overheid... Nog de overheid, nog de internationale gemeenschap lijken bezig op een actieve manier om relocaties te doen, bijvoorbeeld. Waar moeten al die mensen naartoe die dat nu van die pleinen gejaagd worden? Dat is de grote vraag. Maar worden er stappen onder?
Dus ze doeken ze op, die tentenkampen?
Er zijn gevallen waarin dat de politie effectief, waarin dat er geschoten is om de mensen weg te krijgen van bepaalde plaatsen.
Oké, omdat ze zeggen tegen die datum moet dat hier opgeruimd zijn, maar er is geen alternatief voorzien dan.
Er is geen alternatief. Ja. Druk uw plan. Dat is het alternatief.
Mm-hmm.
En ja, in de stad er blijft nauwelijks nog... Tenten staan in straten, hè. Er ligt nog gigantisch veel puin. Er waren heel veel camions als ik daar in maart terug aankwam. En veel graafmachines en dergelijke meer. Dus kan je snel zaken mee, het puin dat sowieso op straat gegooid wordt, wordt dan door die camions en die caterpillars wordt dat wel opgehaald. Maar nu zie je er eigenlijk nauwelijks nog. De bergen die worden alleen maar hoger en het wordt alleen maar moeilijker om te circuleren. Het is een totale...
Dus ik veronderstel dat die dan dat materiaal dat geïmporteerd was door...
Er is heel veel...
De Amerikanen vooral? Of wat? Dat is waar materiaal?
Nee, zeker niet alleen Amerikanen. Ik weet dat er een heel grote gift is geweest van Taiwan, als ik me niet vergis, met 80 camions of zoiets.
Ja.
Dat zijn van die grote kipcamions.
Maar die hebben ze dan toch niet teruggetrokken? Staan die er dan?
Nee, dat is een gift, hè.
Ja, voilà. Dus die staan daar dan nu werkloos, of wat?
Ja, die zullen wel ergens bezig zijn, maar je moet weten, momenteel is het ook het orkaanseizoen is bezig. Ja, dat is ook een seizoen, dat moet voorbereid worden. Er zijn bepaalde rivierbeddingen en dergelijke meer, die daar gewoon, ja, er moeten maatregelen getroffen worden, op dat niet heel der... woonzones gewoon onder water komen te staan.
Ja.
En dus ja, je hebt veel van dat materieel is in der tijd vanuit de provincie eigenlijk tot naar de hoofdstad gekomen. Maar is ondertussen al terug verdwenen naar het binnenland. Dus er zijn wel kameels, er wordt wel opgenomen, maar het is gewoon veel te weinig. Plus, de mensen zelf breken zaken af en gooien het maar op straat. Het is niet dat de overheid
de vuilophaaldienst werkt nog niet naar behoren.
De puin op de haaldienst, nee.
Maar heeft er ook geen gezondheidsconsequenties? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat men ook gewoon vuilnis gewoon op de straat gooit en met alle ziektebeelden die dan wel eens zouden kunnen opduiken.
Ja, nee, er zijn inderdaad. Ik denk dat het. Hoe noemt die ziekte nu weer? Was het nu tyfus of was het nu?
Cholera.
Enfin, maar dat is natuurlijk iets aan een kweekvijver van ziektes, zo'n situaties. Maar het vuil dat op straat gegooid werd, ja. Zelfs ervoor was dat ook.
Ik wou er juist op alluderen, was dat ervoor al.
Ja,
niet zo.
Het grote verschil is nu dat. Ja, buiten vuil dat wel wordt opgehaald. Hè. Pas op, vergis u niet. Het is niet dat. Die containers zijn er te weinig en dergelijke meer, maar het wordt wel opgehaald. Maar het puin, ja, dat zijn bergen. Hè. Ja. Dus je moet u voorstellen dat.
Dat tot stad eigenlijk.
Tot een berg puin in een straat ligt, waar je zelfs de voet niet meer door kan. Hè.
Ja. Zeg, vooral eerder van het volgende overgaan. Op een bepaald moment hadden ze het over. Dus een. Was dat, ik weet niet of dat de conferentie was, of de groep die er nu mee bezig is, met 10 buitenlanders en 10 Haïtianen. Was dat die conferentie? Of was dat...
Dat gaat eigenlijk om... dus je hebt het reconstructieplan dat de overheid heeft opgemaakt. Of heeft voorgesteld eigenlijk eerder. Want er is blijkbaar wel vrij hard op buitenlandse ambassades en dergelijke meer in elkaar gestoken. Maar de overheid heeft dat voorgesteld, dat plan. En om het geld naar dat plan te kanaliseren, dus al de 10 miljard die er beloofd zijn, is die commissie opgesteld. Hè. Dus dat die eigenlijk er een oog op zou hebben van wat gebeurt er precies met dat geld.
Oké, en daar zet zij niet in. Dus,
Nee, het is heel interessant. Het is de helft buitenlanders en de helft Haïtianen. De buitenlanders, dat gaat dan, als ik me niet vergis, over Oxfam, de Wereldbank, dus donoren. Die hebben ook niet allemaal stemrecht. Ik denk dat je minstens 60 miljoen dollar moet gegeven hebben om stemrecht te hebben. De Haïtianen hebben ook niet allemaal stemrecht. Maar het is heel opvallend dat in de samenstelling van de Haïtiaanse delegatie, dat is, is het nu 10 of 12 men, ik weet het niet. Maar er zijn er maar 2 die geen politiek mandaat hebben. Ja. En dat is onder andere de grootste, Reginald Boulos, de grootste industrieel van het land. En dan een syndicalist die heel dicht bij de president staat, die ondertussen een beetje met een constitutionele staatsgreep bezig is. Ja. Daar komen we misschien zelfs nog wel even op terug. Ja. Ja.